Goedemorgen. Doet hij het nou?
Oh ja, doet het wel.
Oh, heerlijk. Kijk, ik ben het meest bevoorrecht hier. Geweldig. En jullie hier dichtbij ook. Oh, dit is een gemeente met waaiertjes. Kijk, leuk, mooi. Ik wil beginnen met een indruk te delen, een profetische indruk voor jullie als gemeente. En dat is heel erg eenvoudig. Wie heeft mij vorige keer, toen ik hier was, ook meegemaakt? Kijk, dan hoef ik me niet helemaal voor te stellen wie ik ben. Ik kom uit Ede en we zijn bevriend met Theo en Petra. En het is leuk om hier weer terug te zijn. Waar ik aan moest denken voor jullie gemeente, is eigenlijk heel erg simpel, maar heel erg krachtig. Jezus, die heeft zijn discipelen, die noemde hij discipelen. Hij noemde ze volgelingen. Hij had het over dat hij werkers nodig had. En ik geloof dat dat hier ook zo is. Er zijn mooie discipelen, werkers. En op een gegeven moment zei hij ook zelfs, ik noem jullie niet langer slaven, ik noem jullie vrienden. Maar helemaal aan het eind, en dat is één keer eerder dat het in de Bijbel staat, noemt hij ze ook broers. En dat wil ik eventjes, ik heb het even opgezocht net. Dat is na de opstanding. Dan ziet Maria, die ziet Jezus en ze wil hem vasthouden. Ze wil niet dat hij weggaat. En dan zegt hij, je moet me nu loslaten. Maar ga naar de broeders. Dat stukje, dat staat in Johannes 20. Ik zal dat er even bij pakken. Johannes 20, vers 17. Hij zegt, houd mij niet vast. Ga naar mijn broeders en zegt tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. En wat ik geloof voor jullie gemeente is dat dit, één keer eerder heeft hij gezegd tegen Petrus, versterk je broeders, jouw broeders. Maar wat hij hier zegt, mijn vader is ook jullie vader, ik ben jullie broer, ga naar de broers. Mijn God is jullie God, mijn vader is jullie vader. En ik geloof dat dat is nog wat anders als vriendschap. Vriendschap is al supermooi. Wie heeft vriendschap met Jezus? Ik geloof dat jullie gemeente sterk wordt in familie zijn. En al is. En ik zie dat vooral ook bij Petra en Theo is dat heel duidelijk. Dat anderen die niet bij een familie horen kunnen voelen, ik hoor erbij. Ik heb dezelfde vader. En omdat ik dezelfde vader heb, ben ik een zoon van het huis. En ik geloof dat het veel belangrijker is, zoals de discipelen werden genoemd, discipelen, werkers, arbeiders, volgelingen van Jezus, vrienden van Jezus. Je kan een hele groep vrienden hebben van Jezus, maar jullie zijn een familie. En ik denk dat de wereld behoefte heeft aan familie. En ook aan mensen die nooit in een familie hebben gezeten, dat ze leren kennen. We hebben dezelfde vader, wij zijn broers van Jezus en we zijn een zoon in het huis. In dit huis, maar we zijn zonen van de hemelse vader. Dus dat is eigenlijk mijn bemoediging voor jullie als een profetisch woord. En denk niet van, oh ja, dat is gewoon, we zijn familie. Nee, dat is iets bijzonders. Jullie zijn iets bijzonders en de wereld heeft hier behoefte aan wat jullie met elkaar hebben. En ik vond het eigenlijk opmerkelijk dat dit de eerste keer is na de opstanding dat Jezus het heeft over mijn broers. En we hebben dezelfde vader. Nou, ik vroeg net wie erbij was. Ik ga eigenlijk verder waar ik gebleven ben. Dat is natuurlijk heel grappig, want heel veel mensen weten natuurlijk helemaal niet waar ik het over heb gehad. Sommigen misschien, wie weet het wel, waar ik het de vorige keer over heb gehad. Kijk, dat is dan handig, hè, als je zoiets doet. En wat was er met die luciferdoosjes? Verbondenheid met hem, hè, ja. En daar wil ik eigenlijk wat verder over doorgaan. Want dat is gewoon een passie in mijn hart. Ik geloof, en dat is ook familie zijn, verbondenheid. Je weet waar je bij hoort. Om het heel simpel te vertellen, wat verbondenheid eigenlijk is. Het gaat niet om ministry. Het gaat niet om wat je doet. Als er een kind wordt geboren in de familie, hoort hij er gewoon bij. Kind, dat doet nog niks. Hij plast, hij poept, wat hij dan ook allemaal doet, hij huilt. He? Hij hoort er wel al gelijk bij en hij is gelijk geliefd. Dat is verbondenheid. Verbondenheid is dat een vrouw zwanger is en de baby is al verbonden met de moeder door de navelstreng. Dat is verbondenheid. Verbondenheid is dat een baby geboren is en die baby weet al wie de mama is. Hier zijn een aantal baby's. Kennen jullie dat? Zelfs de papa's, die krijgen soms de baby niet stil. Want die baby's ruiken de geur van hun eigen moeder. Ze weten bij wie ze horen. Kinderen die opgroeien, weten als het goed is bij wie ze horen. Het trieste is dat sommige kinderen niet weten bij wie ze horen, die nergens gehecht zijn. En daarvoor geven jullie hoop. Maar in een gezonde gezinssituatie weet een kind, ik weet wie mijn vader en moeder zijn, ik weet waar ik bij hoor. En omdat jullie armen zo wijd zijn, omarmen jullie ook kinderen die niet gehecht zijn. En die mogen ook weten waar ze bij horen, toch? Dat is verbondenheid. Verbondenheid is wat je ziet in een huwelijk of wat je ziet met goede vriendschappen. Mijn man is nu in Ede. Hij gaat daar een en ander vertellen en ik hier. Maar ik ben nog steeds met hem verbonden. We hoeven niet altijd elkaars hand vast te houden. Je weet gewoon, we horen bij elkaar. Dat is verbondenheid met hem. En daar heb ik het vorige keer over gehad. Zoals ik het nu vertel, heb ik dat niet verteld. Maar hier geloof ik in. Ik geloof hier in met mijn hele hart dat God de Vader hiernaar verlangt. Dat wij hem kennen van geest tot geest en dat we één zijn met zijn geest. En het gaat er niet om wat je doet. Het gaat erom dat je weet, ik hoor bij hem. We zijn familie. Ik ben een zoon en een dochter. In de Bijbel gaat het over zonen. Daar gaat het om. En ik wil nu een stapje verder gaan, want natuurlijk krijg ik te maken en jullie allemaal met mensen die zeggen, ja, ik geloof dat allemaal wel en ik geloof dat ik een dochter mag zijn, ik geloof dat ik geliefd ben, maar ik voel er helemaal niks van. Hebben jullie dat wel eens? Dat je het hier weet, hier kan je het aan een ander vertellen van liefde, maar hoe zit het hier in je hart? Daar wil ik het vandaag een beetje, een klein beetje, over hebben. En daarvoor wil ik met jullie gaan naar 1 Johannes... De brief van Johannes, hoofdstuk 3. En uit dit gedeelte haal ik gewoon 4 punten waar ik wat over wat wil vertellen. 1 Johannes 3 vanaf vers 18. Vrijmoedigheid tot God staat erboven. Dat is niet de tekst van de Bijbel, maar ik vond het ook wel mooi. Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En dat over in waarheid wil ik straks iets zeggen wat het is. Dat is eigenlijk, als je in waarheid bent, dan is het dat het echt is. Dat het eerlijk is. Dat je hart echt is. En dan vers 19. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Daar wil ik ook wat over zeggen. Dat we ons hart kunnen geruststellen. En dan verder, want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Daar wil ik ook iets over zeggen. Dat soms kunnen we last hebben dat ons hart ons veroordeelt, maar God is meer dan ons hart. Hij weet alle dingen. En dan het laatste, vers 21, geliefde. Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Wie van jullie verlangt ernaar? Dat je zo vrijmoedig bent, dat je weet, er is geen veroordeling. Ik kan altijd bij hem komen. En er is, als je dat al beleeft, meer te beleven. Dat geloof ik. Er is altijd groei om die verbondenheid, waar ik het de vorige keer over heb gehad, nog meer te gaan beleven, te gaan geloven, te gaan weten. En dat het je identiteit bepaalt. Oké. Nou, er zijn er wel eens leugens als mensen zeggen, ik ervaar het niet. En dat heeft te maken soms met, dat kan te maken hebben met hoe je bent opgevoed. Dat je in een gezin bent opgegroeid waar gevoel helemaal niet belangrijk was. Waar je ouders zelf niet met hun gevoel niet konden uiten, niet meer om konden gaan. En dan is dat gewoon een lastig iets. Wat moet je toch met gevoel? Het kan ook zijn dat je bent gaan geloven, ik ben gewoon een nuchter mens. Wie denkt dat wel als Nederlander? Wij zijn nuchtere Hollanders, hè? Denken we dan van onszelf. Maar ik geloof dat God een gevoels, niet een gevoelsmens, een gevoelspersoon is. En wij zijn gemaakt naar zijn beeld. Hij heeft heel veel gevoelens. En soms zijn mensen ook een beetje bang voor gevoelens, omdat ze zijn gaan geloven. Ja, maar het moet in het woord staan. Het woord is de waarheid. Je mag niet varen op je gevoel. Wie heeft dat geleerd? Gevoelens zijn een beetje eng. Dan kan je alle kanten op, het woord. En ik geloof ook in het woord en ik hou van het woord. Maar ik geloof dat wij echt bedoeld zijn om contact te hebben met God. En ik ben blij dat ik met iemand getrouwd ben waarbij ik ook liefde kan voelen. En niet alleen maar dat we elkaar voorlezen van ja, we hebben elkaar trouw beloofd. En nu, hebben, toen we het gingen trouwen, hebben we beloofd dat we samen gaan wonen. Hè? Weet ik voor wat je allemaal moet beloven. En ja, hij doet altijd de afwas. Dat hebben we elkaar beloofd. Nee, gelukkig is er ook sprake van gevoel, toch? Wie zou dat willen, een relatie zonder gevoel? En dat is de bedoeling van God ook. En ik denk dat het ook alles sterker maakt. En ik maak het mee in heel veel situaties, dat mensen vrij worden om te gaan voelen en dat ze meer bewust worden van Gods liefde en dat het alles verandert in hun leven. En ik geloof daarin met mijn hele hart. Maar er kunnen dus blokkades zijn. Het allereerste wat we net lazen is waarheid. Dat we mogen liefhebben in waarheid. Stond er, geloof ik. Even kijken. He, dat we niet alleen dingen beleiden met onze tong en met onze daden. En zo kan je dus heel lang christelijk zijn. Hè? Je kan alle goede woorden spreken. En je kan zelfs aan je daden laten zien dat je heel goed christen bent. Maar het gaat om dat het in waarheid is. Het gaat om echtheid. Dat gaat er nog verder. Hieraan weten wij dat we uit de waarheid zijn. Nou, dat is eigenlijk het eerste ding waar mensen ook vaak last van hebben. Dat ze het eng vinden om wat er echt ten diepste in hun leven naar boven te laten komen. En dat kan een heleboel redenen hebben. Wat ik net al noemde. Het kan zijn dat je gewoon bent gaan geloven, nou ja, zo is onze familie niet eenmaal. Ik geloof meer dat ik wat meer in mijn hoofd zit. Niks mis mee. En of het kan zijn dat er hele pijnlijke emoties zijn. En die wil je gewoon niet voelen. En wij zijn heel slimme mensen. Dat als dat al heel jong gebeurt, dan doe je gewoon die emoties een beetje weg. Kennen jullie dat? Dat doet iedereen. Je duwt ze weg en je zoekt een bescherming voor je emoties. Je mag dat niet voelen. Maar het verdrietige hiervan is dat je dan niet alleen je denkt, die rotgevoelens wil ik niet voelen. Maar omdat je je gevoelens blokkeert, sluit je je ook af voor de positieve gevoelens. En dat is wel heel erg jammer. Toch? En daarom is het heel eng om de waarheid toe te gaan laten. Wat voel ik nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk dat gevoel wat ik heb? Waar ben ik ten diepste bang voor? En dat kan van alles zijn. Maar het punt is, het is eerst dat je het moet gaan toelaten. Moet je mij horen. Maar als je dus die enge rotgevoelens en al dat verdriet gaat toelaten, dan komt het er wel uit. En het komt er soms misschien eerst heel rustig en een klein beetje uit. Maar als alles eruit komt en er komt genezing, dan kan je ook de positieve gevoelens gaan ervaren. Want er zijn soms mensen die zeggen, ja, maar ik voel Gods liefde niet. Ik weet het, ik geloof het. Maar dat is hard werken elke keer. Elke keer maar blijven geloven en je proclameert het. Kennen jullie dat? Maar het is gewoon te eng om het echt toe te laten. Je wilt die liefde wel voelen en toelaten. Maar eigenlijk ten diepste durf je je emoties niet te openen, omdat je die bang bent voor al die andere gevoelens die dan ook naar boven kunnen komen. En daarom vind ik dit volgende stukje zo ontzettend mooi. Dat er staat, we hebben het dus over het echt zijn en de waarheid. Dus bijvoorbeeld waarom we ook niet de gevoelens toelaten, is soms ook, of niet echt durven zijn, is een gevoel van schaamte, een gevoel van schuld en een gevoel van oordelen. Het hoeft dus niet altijd verdriet en trauma en dat soort dingen te zijn, maar gewoon, je schaamt je ergens over. En ik wil gewoon dat jullie allemaal denken dat ik gewoon een fantastische leuke vrouw ben. Dus hou ik mijn dingen waar ik voor me schaam, voor me. Of verstop ik, laat ik het zo zeggen. En het is kwetsbaar. Maar ik merk dat het zo ontzettend rijk is, ook voor jullie die, waarvan ik geloof die familie zijn, dat je ook mag weten waar ik me soms zwak in voel. Echt durven zijn. Daar is vertrouwen voor nodig. Toch? Dus het betekent niet van, nou, je moet maar Jan en allemaal alles maar vertellen. Maar ik geloof echt dat God ons ook gemaakt heeft om er voor elkaar te zijn. En dat het ontzettend kostbaar is als je betrouwbare mensen hebt met wie je ook je alle dingen waar je mee worstelt durft te delen. En dat heeft te maken met schuld, met schaamte, met veroordeling en al dat soort dingen. Die je eigenlijk ook wil verstoppen. Maar goed, de waarheid, als je die en echt durft te zijn, dan ben je dus heel kwetsbaar. Die naar mensen toe, maar ook naar God toe, Nou, ik geloof echt dat God het aan kan. Geloven jullie dat ook? Soms denken mensen ook dat God het niet aan kan. Dat hij vreselijk van slag is. Als ik laat weten hoe een puinhoop ik ervan heb gemaakt. Dat ik nog stiekem. Maar als je het verborgen houdt, kom je er ook niet vrij van. Breng het in het licht, ook naar hem toe. En stort je hart uit bij God. En dat kan heel erg eng zijn. Maar het is heel erg bevrijdend. En het is een open deur als je gevoelens, als die naar boven gaan komen. En eruit gaan komen, dat je ook, dat de liefde er ook in kan. En niet alleen de liefde van God, maar ook van mensen. En dan staat er hier. En hieraan weten wij dat we uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Het is dus mogelijk dat als je dan dingen in je hart tegenkomt, dat je je eigen hart gerust kan stellen. Vind je dat niet mooi? Het woordje wat hier gebruikt wordt in het Grieks is het woordje petho. Ik weet niet of je het goed uitspreekt. En dat kan je vertalen met geruststellen, maar je kan het ook vertalen met overtuigen. Het is dus mogelijk dat je, als je dit gaat aandurven en al die dingen komen naar boven die er in je gevoelens zitten, dat je je eigen hart kan gaan overtuigen van waarheid. Dat je je eigen hart kan geruststellen. Dat is mogelijk. En wij vinden het vaak wel fijn als een ander je geruststelt. En dat is ook heel goed. En God wil ons zeker geruststellen. Net zoals een baby die zich uiteindelijk overgeeft en hij wordt lekker rustig. Maar het is heel belangrijk dat je zelf gaat begrijpen wat jij zelf kan doen om je eigen hart gerust te stellen en je hart te overtuigen. Wat ik heb ontdekt, praten jullie hier wel eens over leugens in je denken? Ja? En wat je dan altijd leert is, wat moet je dan leren als je leugens hebt? Huh? Ik weet niet wie. De waarheid moet je leren, hè? Als je leugens hebt, moet je ontdekken, wat is mijn leugen? Misschien ook waar komt die vandaan en dat soort dingen, maar ook wat is de waarheid? Wat ik heb ontdekt, dat mensen dat soms echt heel goed doen en proberen. En dat is hard werken. Ik werk niet langer samen met die leugen dat ik niet belangrijk ben. Ik ben wel belangrijk. Wat de duivel me influistert, dat werk ik niet meer mee samen. En ze doen dat maar en werken hard. Maar van binnen in een gevoel gebeurt er niks. En dat komt omdat het één geheel is. Weet je, in de Bijbel staat, we hebben de gedachten des harten. Een beetje ouderwets. Gedachten in je hart. Je hebt niet alleen gedachten in je hoofd. En wij als westerlingen zijn altijd maar bezig, wat denk je dan? Je denkt leugens, je moet anders gaan denken. En dat is waar. Er staat dat je denken vernieuwd mag worden. Maar wat er eigenlijk ook waar is, dat er soms leugens in je emoties zitten. En ik heb ontdekt dat wat er in je emoties gebeurt vaak nog veel sterker tot je spreekt. Het gaat in een seconde. Je zit in een situatie en ineens voel je, nou laten we ze wat noemen, onzeker worden. Algemeen gevoel. Het gebeurt zo snel en daardoor ga je de mensen afhouden. Want je voelt je onzeker of je voelt dat die mensen je willen manipuleren. Dat gebeurt snel, maar het is een gevoel van angst wat opkomt. Een gevoel van onzekerheid, een gevoel van wanhoop. Het is in eerste instantie een gevoel. Het is ook gekoppeld aan leugens in je denken. Dat je gaat denken, zie je wel. Je voelt je onbelangrijk. Dat heb je eigenlijk al je hele leven lang gevoeld. Dat heb je al vanaf dat je zo klein bent. En daar is een reden voor. Bla, 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 bla. Wat er allemaal gebeurd is in je leven. Maar je hebt ook gedachten over ik ben onbelangrijk. En andere mensen zijn allemaal veel beter dan mijzelf. En als je alleen maar afrekent met wat er in je hoofd zit, reken je niet af met wat er in je emoties zit. En dat is ontzettend belangrijk. Het is dus belangrijk, dat is mijn bemoediging voor jullie vandaag, om aan de gang te gaan met je gevoelens. Allereerst om te leren ontdekken wat je voelt. En er kunnen blokkades zijn. En daar kan je hulp ook bij krijgen als je dat wil. Om te leren dat je gevoelens, dat je die wel gaat leren uiten. Want niemand is zonder gevoel. Echt niet. De meest nuchtere persoon is ook niet zonder gevoel. We hebben allemaal gevoelens. Maar heel vaak zijn ze zo sterk dat gelijk de mechanismes in werking treden. Je hebt een bepaald gevoel, je wordt getriggerd, want dat heb je altijd zo gevoeld en je hebt gelijk een gedrag, maar dat gaat heel snel. Snappen jullie waar ik het over heb? Je bent getriggerd en gelijkertijd weet je, die persoon hou ik op afstand. Of wat dan ook. Je hebt allerlei manieren om je daar dan verre van te houden. Dus het gaat om waarheid, om echtheid, om kwetsbaarheid te durven laten plaatsvinden. En het punt is namelijk dat die gevoelens die je altijd had, waren toen wel waar. Maar de vraag is, nu je volwassen bent, is het nu nog steeds waar? En is Jezus waar met hoe hij naar je kijkt en hoe hij je wil laten voelen? En soms zit dat heel vast. Als je altijd voelt dat je een slecht mens bent, dan kost het even. Maar er is echt verandering mogelijk doordat de waarheid je vrijmaakt. Dus wat ik eigenlijk vanmorgen wil zeggen, als je al hebt geleerd waarheid te pakken vanwege leugens in je hoofd, ga de Heilige Geest vragen, wat is de leugen in mijn gevoel? Waarom voel ik dat eigenlijk ten diepste, ook al is het diep weggedrukt? En dan, als je dan gaat weten wat dat gevoel is, wat de leugen in je gevoel is, kan je ook de Heilige Geest vragen wat de waarheid is. En dat is je hart geruststellen en je hart overtuigen. Want heel veel mensen zijn heel hard bezig zichzelf te overtuigen. En dan gaan we proclameren en dan gaan we het uitspreken. Maar van binnen gaat het helemaal niet mee. En dat kan jaren duren, heb ik gemerkt. Dat mensen echt de goede keuzes maken en ze spreken de waarheid uit. En dan zijn ze nog gefrustreerd, want ze voelen nog zijn liefde niet. Ik ben er 100% van overtuigd dat het Gods hart is dat we dicht bij zijn hart komen. En dat het niet langer in de weg staat, wat er ook is gebeurd. En daarmee zijn jullie als een prachtige familie, kunnen dat ook uitwerken. En er zijn misschien enkele van wie kan je vertrouwen, met wie ga je durven eerlijk te zijn. Dat is stap 1. Ontdek wat er in je gevoel zit. Ontdek de leugens in je gevoel. Ga jezelf overtuigen en geruststellen in je emoties en in je hart. Ik vertel het nu allemaal heel kort, maar ik kan je vertellen dat het werkt. Sommige mensen weten dat ik met Sozo werk. Dan gaan we daar dieper op door. En nu vertel ik het even kort. Maar ik geloof ten diepste dat je heel veel dingen zelf kan doen. Heel veel dingen. Als je dit gaat toepassen zelf, dan kom je al heel ver. Maar dat wil niet zeggen dat het soms heel goed is om hulp van anderen hierbij te krijgen. Een van de blokkades is bijvoorbeeld waarom je moeilijk vindt om dicht bij God te komen, is dat je een heel verkeerd beeld hebt van God. Het is belangrijk dat het beeld van God verandert. God is niet van slag, geloven we, hè? Als we onze angsten vertellen aan hem, onze twijfels, onze onvolkomenheden, onze idiote dingen, onze pijn, onze problemen, onze twijfels. Wij mogen durven om transparant en kwetsbaar te worden. Met de juiste mensen en zeker met God. Ik geloof dat het mogelijk is om hart tot hart hem te ontmoeten. Hart tot hart. Niet ons hoofd met hart, hart tot hart. Je hart geruststellen. Ja, oké. Waarheid in je emoties, dat is heel bevrijdend. Echt waar. Dat je de waarheid ook gaat voelen. Stel dus even dat voorbeeld, ik voel me altijd onbelangrijk. Ik denk ik ben onbelangrijk. En ik allerlei andere leugengedachten. En ik ga geloven dat God mij wil laten voelen door wat hij zegt. Ik ben wel belangrijk, want ik ben zijn geliefde dochter. Ik ga het me toe-eigenen, ik stel mijn hart gerust. Dan gaat mijn leven er anders uitzien. Dan kom ik bij het derde stukje. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. En hij weet alle dingen. Wat een geruststelling, hè? Als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. God is veel meer. Weet je, soms proberen wij, ik bedoel helemaal niet dat iedereen moet gaan graven hier. Maar ik ben ervan overtuigd dat God het echt weet. Ik snap mijn eigen hart soms niet. Hebben jullie dat wel? Dat je denkt, waarom heb ik dit toch allemaal? En dan moet je niet gaan zitten graven. Maar de overtuiging, God weet het. Hij weet het echt. Hij snapt helemaal hoe je in elkaar zit. Hij heeft je gemaakt. Hij kent je verleden. Hij weet hoe je bent opgegroeid. Hij weet wat je hebt meegemaakt. Hij weet hoe je gedachtenpatronen gaan. Hij snapt wanneer je getriggerd. Hij snapt alles. Ten diepste, weet je wel. Zoals dat in de psalmen staat, er is nog geen woord op mijn tong, of Heer, u kent mij volkomen. Hij weet alles, hij begrijpt alles en hij veroordeelt je niet. Maar hij wil wel dat je tot vrijheid komt. Hij is meer dan ons hart. En dan staat er, als ons hart ons niet veroordeelt. En waar ik nou heel even naartoe wil, is wat er soms gebeurt. hebben jullie misschien ook wel over gehoord, is dat we een geweten hebben. Wat ons soms veroordeelt in ons hart is ons eigen geweten. En soms verwarren mensen die denken dat de Heilige Geest spreekt, maar dat is niet zo. Dan spreekt je geweten. En dan wil ik even naar een tekst gaan om iets over het geweten op te zoeken. Om jullie daar een inzicht te geven. Hebreeën 9. Twee teksten. 9 vers 14. Hoeveel te meer? Het gaat over het offer van Jezus. En daar gaat het vanmorgen over, hè? Bij de aanbidding ook. Wat Jezus heeft gedaan blijft en is het meest krachtigste. Altijd in eeuwigheid op aarde en in de hemel. Het bloed van Jezus. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dit staat in mijn vertaling, dat kan ook zijn uw bewustzijn in sommige andere vertalingen. Dit is de herziene Statenvertaling. Dus hij, het bloed van Jezus staat hier, wil ons bewustzijn reinigen van dode werken. En dan de volgende tekst, Hebreeën 10, klein eentje verderop, vers 22. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. Daar hebben we het weer. Ik zeg het nog een keer. Laten we naar hem toe gaan met een eerlijk hart. Hou jezelf niet voor de gek, hou hem niet voor de gek. Ga met een eerlijk hart naar hem toe. Met alles in je hart. Laten we naar hem toe gaan. Laten we naar hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Volle zekerheid dat je gewoon mag komen. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Dus in deze twee gedeelten staat dat je geweten gereinigd kan worden door het bloed van Jezus. Van dode werken. En hier staat dat je een slecht geweten kan hebben. Hebben jullie wel eens last van je geweten? Dat je een slecht geweten hebt? Het geweten is een orgaan wat elk mens heeft. Wat je inderdaad leert wat goed is en wat fout is. Op zich is het niet per se slecht. Maar het is niet de Heilige Geest zozeer. Elk mens heeft een geweten. Maar het wordt bepaald door hoe je bent opgevoed. Het wordt bepaald door in welk land je leeft. In welke cultuur. Als jij toevallig in een ISIS gezin, dan is moorden goed. Dus je geweten zegt niks. Is goed, want je doet het voor God. Als jij bent opgevoed in een christelijke kringen en je mag niet zomaar niks doen. Weet je, ledigheid is des duivels oorkussen. Hebben jullie dat ook wel eens gehoord vroeger? Je moet altijd bezig zijn, je moet nuttig zijn. Je gaat niet zomaar zitten niksen, dan ben je gewoon waardeloos. Stel dat je dat hebt geleerd, dan gaat je geweten ook gelijk spreken. Zodra je een keer gewoon lekker wil ontspannen en je doet niks. Jouw geweten spreekt, maar van je vriendin, die heeft nergens last van. Want die is helemaal niet zo opgevoed. Dus het is de cultuur. Carlijn en ik waren in Mozambique. Wat je daar heel veel tegenkomt, is dat het heel normaal is dat mannen die getrouwd zijn toch meerdere vrouwen hebben, meerdere kinderen hebben bij tienermeisjes. Nou, dat is toch normaal? Dat is gewoon onze cultuur. Wij als Westelingen mogen daar ook niks van zeggen. En zo zijn er heel veel dingen waarvan wij denken dat dat de Heilige Geest is. Maar het is gewoon je geweten die spreekt. En daarom staat er niet voor niets dat het belangrijk is dat je geweten wordt gereinigd. Dat het helemaal schoon wordt en dat je ervan afkomt van hoe je het hebt aangeleerd. Want we hebben een heel ander systeem ontwikkeld door onze opvoeding. Ook nog eens door religie, wat goed is en wat fout is. En ik geloof dat als we verbonden zijn waar ik het over heb met hem, mogen leren met de Heilige Geest te leven. Dus als ik het heb over gevoelens, ik wil dat ze naar buiten komen en dat ze zich kunnen ontwikkelen, maar gevoelens zijn ook niet de baas. Dus vergis je niet in wat ik hier vertel. De gevoelens leiden mij niet, maar er moet plaats zijn voor gevoelens. Maar dat geldt ook voor mijn verstand. Het is geweldig als mensen goed verstand hebben, dat we goed kunnen nadenken. Dat is niet voor niets. Belangrijk om goed na te denken over dingen. En je eigen gedachten te hebben. En niet alles klakkeloos aan te nemen bijvoorbeeld. Het is goed om na te denken. Maar mijn eigen verstand regeert niet. Is niet mijn leidraad. De Heilige Geest. Dus alles in mij, mijn gevoel en mijn verstand, mag onderworpen zijn aan de Heilige Geest. En dat is de manier zoals Jezus leefde. Jezus dacht na en hij voelde. Hij was bewogen en hij had inzicht. Hij had een goede connectie met de Vader. Dus, dat is gewoon even terzijde, dat je soms denkt, oh, nu ga ik me schuldig voelen. Dat kan je eigen geweten zijn. En vraag dan gewoon, leg je hand op je hoofd of op je hart, want het zit in je hoofd en in je hart, wat je voelt en wat je waarneemt. Reinig mijn geweten. Maak het door uw bloed schoon, maak het helemaal schoon. Ik wil niet luisteren naar de stem van mijn geweten. Het heeft een stem. Ik wil luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Nou, dat is simpel, toch? Een ander ding is, en ik heb in de gaten dat jullie daar al wel mee bezig zijn, dat is dat soms de vijand ook een stem heeft die naar je fluistert. Dus als het hier gaat over... wacht even. In 1 Johannes, terug naar de tekst. Over de veroordeling, hè? Als ons hart ons niet veroordeelt, dat is ook je geweten. God is meer dan het hart, hij werd alle dingen. Dan komen we bij vers 21. Geliefde, nog een keer. Als ons hart ons niet veroordeelt, staat er twee keer. Is dus heel belangrijk. Hebben wij vrijmoedigheid. Nou, en dat veroordeeld voelen. Wie wil dan heel graag altijd ook zijn stem in hebben? Satan. Ja, de vijand. Die wil heel graag ons veroordelen. Dat is gewoon zijn dag en nacht job. Hè? 24 uur. Aanklagen. Doet hij graag. Ik geloof met mijn hele hart dat Satan echt niet zoveel macht heeft. Maar dat jij heel veel macht hebt. En dat bedoel ik niet 10 keer in tongen bidden en dan tjaka, baba, huppakee, weg. Ook wel. Maar ik geloof echt dat jij de macht hebt om niet te luisteren naar wat hij in je oor fluistert. Er zijn mensen, als je aan hen vraagt, heb je wel eens last van veroordeling? Dat je denkt dat de duivel tot je spreekt? En ja. Kan je de stem van de Heilige Geest verstaan? Nee, zeggen ze dan. Dat kan niet. Als je de stem van de duivel hoort en kan horen, dan ben je in staat om de stem van de Heilige Geest te horen. Dat geloof ik. Alleen, stel dat ik hier sta en hier spreekt de duivel en daar spreekt de Heilige Geest, maar ik zit constant vol aandacht daar. Weet je, ik heb zelf 4 kinderen en ze praten allemaal tegelijk bij mij thuis. En dan zit je daar te luisteren en dan negeer je die even. Hè? Maar wat mensen dan doen, ze zitten vol aandacht te luisteren waarom. Hun geweten had het ook al gezegd. En hun leugen in een gevoel had het ook al gezegd. Dus ze denken dat de duivel wat te zeggen heeft. Ze zitten vol aandacht te luisteren. Het enige wat je moet doen, negeer hem. Luister naar de Heilige Geest. Het is een keuze van jezelf. Weet je wat de duivel dan doet? Dan heeft hij zijn aandacht verloren. Je hebt geen aandacht meer voor hem. En dan sla je hem als het ware in zijn gezicht. Als ik iemand helemaal geen aandacht meer geef en totaal negeer. Nou, dat, ik wou bijna zeggen zielig voor de duivel. Het voelt niet leuk voor hem. Maar als je hem totaal negeert, dan heeft hij geen macht meer over jou. En zo werkt het. We zaten in de auto te praten. We hadden het over engelen en demonen en ze wel eens zien en zo. En toen vertelde ik een voorbeeld van wat ik wel eens had gezien. En ik zei tegen Marjorie, eigenlijk praat ik daar helemaal niet zoveel over. Maar toen dacht ik, hey, het is eigenlijk wel een mooi voorbeeld om te laten zien hoe het werkt. Over de duivel. We waren, is Petra er nog trouwens of niet? Is ze weg? Oh, die staat ergens daar. Maakt niet uit. Petra die komt ook bij ons naar een school die wij doen van de lab. Net zoals dat Susanna heeft gedaan. En dan hebben wij ook altijd avonden gehad op zondagavond. En dan gaan we gewoon God zoeken en willen we met hem contacten. En heel vaak gaan we op de vloer liggen, gaan we soken. En ja, het zijn gewoon hele bijzondere avonden. En opeens zo'n avond lag ik op de grond. Of ik zat nog op een stoel, dat weet ik eigenlijk niet meer. En degene die het leidde, Huub en Miranda, die zeiden van, laten we contacten met de Heilige Geest en horen wat hij te zeggen heeft. En op het moment, ik wou me alleen maar focussen op Jezus. Helemaal niet geïnteresseerd in enige duivel of wat dan ook. Bovendien is er heel veel aanwezigheid van de Heilige Geest. Het is een goede sfeer met elkaar. Maar ineens zag ik echt zo'n klein opdondertje. En ik zag gewoon een demoontje naast mij, in mijn geestelijke ogen, hè, dat moet je even begrijpen, dat zie je als het ware in je verbeelding. maar ik zag hem wel. Hij had van die rotte tandjes, van die puntoren. En hij zag er gewoon zo echt. Je hoeft niet te vergissen dat dat een demoontje is, zeg maar. En hij had van zulke platvoetjes als een pinguïn. Zo liep hij. En ik dacht, wat doet dat ding hier, joh? Echt zo, ik ben helemaal op Jezus gericht. We gaan aanbidden. Er is aanwezigheid van de Heilige Geest. Noem maar op. En dan denk je, nou, dat ding heeft hier niks te zoeken, weet je wel. Ik was ook helemaal niet bang of zo, maar het was gewoon zo'n klein marmeltje. En toen zag ik dat hij rondhupte met die gekke voetjes van hem. En wat hij deed, hij probeerde op iemands schouder te springen. En dan ging hij praten in iemands oor. En soms dan deed iemand zo en dan ging die weer weg, ging die naar de volgende. Hij probeerde ergens grip te krijgen bij mensen. En ik dacht, waarom zie ik dit nu? Weet je wel, ik wil gewoon God aanbidden. En toen dacht ik, ja, vroeg ik Heilige Geest, wat wilt u dat ik ermee doe? En ik dacht, nou, ik moet gewoon voorbeden doen om te kijken wat het gebeurt. Dus ik ging een beetje achter mensen staan bij wie hij kwam. En ik ging een beetje bidden en heel veel mensen luisterden niet naar hem. Soms ging hij even op een schouder zitten en dan zei ik bijvoorbeeld tegen die persoon, focus je op wat Jezus zegt. Want ik dacht, hij zit negatieve dingen in te fluisteren in iemands oor. En bij één meisje bleef hij heel lang zitten kletsen. En toen ging ik echt voor haar bidden en dingen ook uitspreken naar haar, dat zij kon kiezen. Van je moet niet luisteren naar de stem van... Ik zei helemaal niet, ik zie een demoontje op je schouder. Want dan schrikt iemand zich ook heel rot. Dus ik sprak gewoon positieve dingen naar haar. En toen deed ik op een gegeven moment zo. Weg jij, weet je wel, deed ik in mijn geest. Ik zei helemaal niet eens, demon ga weg. En ik ging daar op staan trappen. Nou, bij ons gebeuren er wel eens vaker gekke dingen. Mensen hebben helemaal niet door dat ik daar iets aan het vertrappen was, zeg maar. Later vroeg die leider wel, wat was je nou eigenlijk aan het doen? Maar iedereen heeft toch zijn eigen dingen die hij meemaakt. Maar toen dacht ik bij mezelf, en ik had later met dat meisje wel een gesprek, omdat zij daar ook heel veel last van had. Maar toen dacht ik, je zou het dus moeten zien dat het niks voorstelt. Je zou het dus moeten zien. En daarom dat ik het vertel, het gaat dus absoluut niet om van, oh Gerda, die ziet wel eens wat. Want ik geloof dat jullie allemaal dingen kunnen zien. En dat je dat ook al doet. Maar op je eigen manier, dat heb ik vorige keer verteld. Maar dat je er wakker voor moet worden hoe de Heilige Geest je dingen wil laten zien. En het is soms ook door een gevoel heen. En dan zeg je achteraf, hé, dat had ik eigenlijk wel een gevoel dat het zo was. Het is dichterbij. En soms, je moet je ook niet vergissen dat je dan naar een ander kijkt, oh, die ziet dit of die ziet dat of die is profetisch en ik niet. Want dat is wat de vijand je wil laten geloven. We hebben allemaal een connectie met hem. We kunnen allemaal dingen zien en dingen horen. En je kan het ontwikkelen, dat geloof ik. En vergelijk je niet met een ander. Dus dit zeg ik er nou even gratis bij, was ik niet van plan. Het is voor ons allemaal, maar ontdek hoe de Heilige Geest dat bij jou doet. En het is soms dichterbij dan je denkt, want het is in een flits. Dat je soms iets ziet, iets waarneemt. Of iets voelt, of hoe het dan maar ook gaat bij jou. Maar het stelt zo weinig voor. Het enige wat je moet doen, reinig je eigen geweten van elk schuld- en veroordelinggevoel en geef de vijand geen macht. We hoeven helemaal niet heel erg te strijden hoor, echt niet. Je moet gewoon kiezen dat je het negeert, er niet naar luistert. Draai je hoofd de andere kant op. Luister naar de Heilige Geest, wat hij je wil zeggen. Wat de waarheid is voor je emoties, voor je denken. Omarm die waarheid, ook al voelt het nog onwennig. Voed je daarmee. Dan stel je je hart gerust. En dan is er vrijmoedigheid om echt bij hem te komen. En dat is nog maar het begin. Je komt bij hem, hij omarmt je en dan is er altijd meer te beleven. Toen ik ja zei in mijn huwelijk, was dat nog maar het begin. We kwamen bij elkaar en nu zijn we bijna 40 jaar verder. Snap je wat ik bedoel? Er is nog een heel gebied van intimiteit te beleven met God. Als een extra bonus. Geloof ik, als je gevoelens openkomen, gaat het niet alleen om jezelf. Maar wat er gebeurt als die kurk eenmaal van de fles is. Kennen jullie dat? Zo'n champagnefles. En de kurk is eraf. Ik zie heel vaak gebeuren. In het begin komt het verdriet eruit. Iemand begint te huilen. Maar heb je wel eens gezien dat iemand toelaat om te gaan huilen. En dat hij daarna gaat lachen? Hebben jullie dat wel eens gezien? De emotiestroom komt open. Maar niet alleen, oh nu kan ik zijn liefde voelen. Je gaat ook gevoelig worden. Voor wat hij je wil laten voelen als je geconnect bent met zijn hart. De gekste dingen kunnen gebeuren. En ik denk dat jullie wel zo'n gemeente zijn die daar open voor zijn. Maar dat is logisch toch? Als ik geconnect ben met zijn hart die zo vol is van zoveel dingen. En dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat je overspoeld wordt met een enorme blijdschap te midden. Dat je nog niet helemaal al je problemen hebt opgelost. Omdat je geconnect bent met zijn hart en dat er zoveel blijdschap ineens komt. Dat je gaat bulderen van het lachen. Dat kan. Of het kan ook zijn dat je ineens zo bewogen bent. Omdat je geconnect bent dat je het bijna niet aan kan. Dat je zo bewogen bent voor mensen of voor situaties dat je alleen maar kan huilen. Dat is de sterkste voorbeden die er is. Je bent geconnect met zijn hart. Hij gaat je dingen laten voelen voor anderen. Hij gaat je dingen laten voelen van een atmosfeer die er ergens kan zijn. Maar wel met een reden, zodat jij weet, oké, dat is hier gaande. Zodat je weet wat je kan doen. Dus als dat terrein openkomt van gevoel, is het genezing voor jezelf. Maar hij gaat het ook gebruiken. Hij gaat je ook laten voelen vrede, liefde, blijdschap voor jezelf, maar ook juist voor een ander. En dat is heel belangrijk, want mensen hebben dat nodig. Mensen hebben het nodig om dingen te gaan voelen. En dat zie je bij Jezus. Hij was bewogen over mensen, omdat hij contact had met de Vader. En dan is het soms nog een beetje eng. Als het een nieuw gebied is tenminste. Kijk, ik spreek hier nu niet voor iedereen, want sommige mensen zijn al veel verder dan ik. Maar ik heb gewoon gemerkt dat voor sommige mensen kan het een eng gebied zijn om dingen in je gevoel toe te gaan laten, omdat je zo lang alles onder controle hebt gehouden. Maar er zijn wel een paar simpele dingen die je kan doen om het te oefenen. Een van de dingen is dat je je lichaam ontspant. Overgave. Dat zie je eigenlijk al bij een babytje. Als die zich overgeeft, kan die vrede ontvangen. Soms blijven ze, dan zijn ze bijvoorbeeld moe, willen ze niet slapen. Maar ze blijven er maar tegen vechten. Ze hebben zo'n eigen wil. En soms zijn we net zo. Het kan ook zijn dat je zo druk bent in je hoofd en zo gefocust op allemaal dingen die er nog moeten gebeuren, dat het even niet lukt om te connecten. Dus dan is het belangrijk om even alles als zover het lukt, te parkeren, los te laten en je te focussen op hem. Maar vooral je lichamelijke houding kan soms helpen je even bewust te ontspannen. Want het is logisch, als ik in de werkmode, mood, ben, dan ben ik even niet zo gericht op iets te ontvangen. En dat moet ook, want werk moet ook gewoon gebeuren. Er is niks mis mee. Maar dan ben je gewoon gefocust op wat je moet doen. Maar neem dan wel momenten dat je dan, ja, nu wil ik me overgeven aan hem, ontvangen van hem. En dan ga je zien dat dingen kunnen groeien. Wat daarbij kan helpen is aanbiddingsmuziek, een bijbeltekst, dat je echt bewust gaat focussen. Je gedachten op dingen van hem. Oké, ik wil jullie uitnodigen als je denkt van, hé, dat heb ik nog nooit gedaan. Mijn geweten gewoon gevraagd of de Heilige Geest of dat Jezus door zijn bloed het wil reinigen. Dus misschien nu een mooi moment om dat te doen. Of niet? Dus wil je gaan staan? Misschien kunnen we allemaal gaan staan. Als je wil mag je hand op je hoofd of op je hart leggen of allebei. En ik kan het voor jullie bidden, maar je zou het ook na kunnen bidden. Want je eigen woorden hebben veel kracht. Hè? Als je het dus mee eens bent wat ik bid, mag je het hardop nabidden. Zullen we dat doen? Misschien wel goed. Ik wil u bedanken, Heer Jezus, dat u gestorven bent aan het kruis. En er is niets krachtigers dan uw bloed. Ik heb geleerd dat mijn geweten spreekt. En ik nodig uw bloed nu uit. Dat u mijn geweten helemaal reinigt. En schoon wast. Zodat dat niet de stem zal zijn. Waar ik altijd door belemmerd word. Want ik wil luisteren naar de Heilige Geest. Kom nu met uw bloed en reinig mij. Reinig mijn geweten. Want het zijn dode werken, stond er. Hè? Dode werken, het brengt geen leven voort. Het is wel goed, weet je wel, net zoals iemand weet, oké, ik moet geen moord plegen, ik moet niet stelen, dat is wel goed. Maar alles heeft, wat echt leven brengt, heeft te maken met de connectie met de Vader. Vader, ik wil u bidden voor deze mensen die gewoon zo fantastisch gaan uitleven dat ze familie zijn. En ik bid dat ze zo moedig gaan worden om kwetsbaar te worden en eerlijk. Met hun emoties. Dat ze u gaan durven toelaten in wat ze echt voelen. En ook elkaar gaan of een aantal mensen gaan durven toelaten. Dat ze echt gaan worden. Kwetsbaar. Eerlijk. Want u wilt dat deze mensen vrij worden en genezen worden in een gevoel. Dus ik bid dat het niet alleen maar een leuk verhaaltje van mij was, maar dat u dieper doorgaat vanaf vandaag. In het eerlijk worden, in de waarheid ontdekken. En ook als er leugens zijn in gevoelens, dat mensen dat gaan ontdekken. En dat uw waarheid vrij gaat maken. Dank u wel voor deze fantastische mensen. Dank u dat u ze gezond maakt. Nog meer. Ja, dank u wel. Amen.